Gemeente, sinds Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort op alle vlees, zonder grenzen. Het heil van God is niet langer beperkt voor het kleine volkje Israël, zoals het eeuwen geweest was. Maar God heeft naar zijn belofte de grenzen doorbroken van het volk Israël. En het heil is uitgewaaierd, letterlijk, door de wind van de Heilige Geest naar alle andere volken. Hij doet zijn werk onbeperkt. En niemand stelt paal en perk aan het werk van de Pinkstergeest. Maar, het woordje maar is geen inperking, maar inwerking van de geest. Maar de geest doet zijn werk niet zonder het woord. Hij gaat zijn werk onder de mensen niet doen zonder het woord van God. Daaraan is hij in zekere zin gebonden. Daarom zijn onder ons de Bijbelvertaling, evangelisatie, Bijbelverspreiding, zo levensnoodzakelijk. Naar het woord van Christus, ga dan heen, onderwijst alle volken. Het onderwijs, dat hangt uitdrukkelijk samen met het woord van God, wat onderwezen zal worden aan alle volken. Want de geest werkt niet zonder het woord. Nou, dan zijn wij toch in hoge mate bevoorrecht, nietwaar? We hebben het woord van God. Ik denk dat niemand vanavond in de kerk geen Bijbel heeft. Mocht dat zo zijn, dan kunt u hem krijgen straks, gratis, voor de evangelisatie. Maar u hebt wel uw Bijbel. U hebt uw Bijbel thuis. En u leest uw Bijbel meer dan eens per dag. En het woord van God dat gaat open op de vergaderingen en op onze verenigingen enzovoort. Wie kent, hoort het woord van God niet? Toch eigenlijk ieder van ons? Ja, we hebben het woord van God en we lezen het woord van God. En dat is een geweldig groot voorrecht, want nogmaals, de geest werkt niet zonder het woord. Al kan het wel zo zijn, zegt Calvijn, dat de geest in zekere zin bepaalde voorbereidende werkzaamheden doet, die ons brengen bij het woord. Maar er is dat wonderlijke wijze toch ergens ook weer gevuld met het woord van God, wat de geest bij mensen brengt. Want, nogmaals, je mag ze onderscheiden, maar gaat ze nooit scheiden, woord en geest. Ja, en toch gemeente, toch vrees ik dat we soms al te gemakkelijk met het woord van God leven. We lezen dat en ja, we leven daarna, toch? We leven daarnaar, ja. En we geloven het ook wel, de boodschap van de Bijbel, uiteraard. Zo'n kritische geest hebben we niet, of wij geloven toch wel dat het woord van God waar is, niet waar? Ja. Alleen, het is een geweldig groot onderscheid of wij leven dag voor dag en vooral ook zondags met het woord van God, dan wel of we leven uit het woord van God. En het laatste kan niet zonder het eerste. Maar het eerste kan blijkbaar wel zonder het laatste. En dat onderscheid moet u heel goed in de gaten hebben. Want het is van wezenlijk belang, van levensbelang. Uit het woord leven en door het woord, dat kan alleen maar door de geest van God. En ik zou willen vragen, weten we dat eigenlijk nog wel? En verstaan we zo onze afhankelijkheid eigenlijk nog wel van de Pinkstergeest? kan allemaal zo'n normale zaak worden. Het woord van God heb je, je leest dat en je bestudeert dat. Ook op de Bijbelkringen en je probeert erachter te komen wat er staat. En waar het om gaat en zo. En dat is allemaal heel goed. Maar beseffen we ter plekke onze geweldige afhankelijkheid van de geest van Pinksteren om werkelijk te verstaan wat er staat. Want de Bijbel is geen gewoon boek wat je bestuderen kan en studerende je de zaak eigen kan maken. Maar heel wezenlijk is het inwerk van de geest van Pinksteren die je van God vandaan doet verstaan waar het om gaat. Want het gaat om het woord van God. Het is geen mensenwoord wat je ter studie voor je hebt en wat je probeert aldoende eigen te maken. Nee, het is het eigen werk van Gods woord. Dus daarom die enorme afhankelijkheid van de Pinkstergeest. Kenmerkt ons dat bij het lezen en bestuderen van de Bijbel? Ja, daar moet u zelf antwoord op geven. Dat kan ik voor u niet doen. Weet u uw afhankelijkheid in deze? Zonder die Pinkstergeest kan ik het woord van God niet verstaan. Weten wij bij ondervinding dat de Bijbel, en dan ga ik het toespitsen, een gesloten boek blijft zonder de werking van de Heilige Geest in onze harten? Een gesloten boek. Je kunt het openen. Je kunt het goed bekijken. Een schrift met schrift vergelijken, lijnen trekken, structuren ontdekken, toch blijft het dicht. Helemaal dicht. Een gesloten boek, zonder de inwerking van de Pinkstergeest. Ja, dat wil ik expres zo aanscherpen, want ik denk dat die een heel aangelegen zaak onze aandacht vraagt. Daar gaat het namelijk vanavond om. Nee, de geest kan niet zonder het woord, maar het woord kan ook niet zonder de geest. Nou, ik zei, daar gaat het dan vanmiddag om. Ik moet u wel zeggen dat ik mijn aarzelingen had om te preken over de kamerling. De kamerheer van Candace. Ja, eerlijk gezegd, het lijkt alles op bekend. En het komt anders op het over. En je kunt eigenlijk al van tevoren een beetje horen wat er komt. En daar heb ik een enorme hekel aan, dat weet u wel. Een voorstelbare prediking vind ik dodelijk. Die kan stichtelijk overkomen. Heeft u mooi gezegd. Dan kun je dat mooi zeggen. Dan denk ik, ja, je hebt niks gehoord wat je voor die ook niet gehoord hebt. Het zijn de oude dingen weer. De oude dingen. En dan zo vertrouwd. En soms zo vriendelijk. En ook zo hartelijk. Aardige man is dat toch. Ja. Ja, maar zei iemand, hoor je nou ook nieuwe dingen? Ja. Ja, nieuwe dingen. Ja, misschien zat u daar niet op te wachten. Aha. Dan moet ik u vanmiddag teleurstellen. Want het oude moet wel nieuw worden. Toch? Dat heeft ook wezenlijk te maken met de Pinkstergeest. Ik zei, ik had mijn aarzelingen. Er is al zo vaak over gepreekt. Te pas en te onpas. En blijkbaar vindt men eigenlijk in deze bekende geschiedenis een bekeringsverhaal. Een bekeringsmodel. Wat dan heel bekend overkomt. Je kunt je zo makkelijk dan herkennen. Maar voor het gemak vergeet men dan wel dat in heel dit bekeringsverhaal, nou noem het dan maar zo, er geen sprake is van boetvaardigheid. Je hoort niks over berouw. Je hoort niks over zondekennis. Je hoort helemaal niks over kennis van schuld.
Je hoort helemaal niet die bekende dingen die wij zo graag horen, die bij een bekeringsverhaal toch horen. Geen woord daarover. Maar het is niet zo moeilijk, want als het er niet staat, nou ja, dan leg je het erin. En dan ga je dat invlechten. Dat heet dan heel vriendelijk inlegkunde. En daar kom je heel eind mee. Ja, daar kom je heel eind mee. Maar niet ver genoeg. Je komt niet bij de strekking, de intentie, de bedoeling waar het om gaat in deze geschiedenis. Maar ik wil het dan toch wel heel nadrukkelijk onderstrepen. Van al deze dingen hoort u niets. Helemaal niets. Maar ik moet u wel eerlijk zeggen dat op deze manier, door alles natuurlijk erin te leggen wat er niet staat, er een heel bekende man ontstond. Er op die wagen. Op die wagen zit langzamerhand een gifmiddelbonder. Weet u wel? Direct herkenbaar. Oh ja, natuurlijk. Eén van ons. Ja, lieve gemeente, neemt u mij niet kwalijk, maar het staat er niet. Dus een gifmiddelbonder is het voorlopig nog niet. Ja, misschien later wel. Maar niet waarvoor die bekend staat, laat ik het dan zo zeggen. Iemand die aan zijn godsdienstig jasje onmiddellijk herkenbaar is. Oh ja, dat is een van ons. Ja, dat zit nog. En me straks wel mee. Of juist niet. Een van twee. In ieder geval iemand die direct herkende als er over gepreekt werd. Oh ja, tuurlijk. Mooi hè. En je bent weer bevestigd in je gevoelens. Ja. Gelukkig zijn er nog dominees die het allemaal niet zo moeilijk maken. Enkele wel. Het schijnt altijd moeilijk te moeten doen. Maar ja. Ja, wie doet het nou moeilijk? Ik weiger te preken wat er niet staat. Afgesproken. Dat doe ik dus niet. Dus ik spreek niet vanavond over boetvaardigheid, over berouw, over kennis van zonde als zodanig, want dat staat er niet. Ja, nou gaat het toch wel een beetje moeilijk worden. Ja, misschien is deze bekende geschiedenis veel moeilijker dan u gedacht had. Zou het waar zijn dat deze kamer hier op die wagen zo'n bekende figuur voor ons is? Zeer de vraag. Ik moet u zeggen, voor mij was het een ontdekking te zien dat onze tekst de sleutel is naar het hele verhaal. En de geest, de Pinkstergeest, zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze waar. Daar heb je Filippus weer. Hij was vorige week zondagmorgen bezig in Samaria. Dan mocht hij met zegen werken. Vele mensen hoorden hem. En de apostelen kwamen toen. Er werd een gemeente gesticht. Filippus deed zegenrijk werk in Samaria. Maar nu is het de Pinkstergeest die tegen Filippus zegt: ga op deze woeste weg, die eenzame weg, waar je eigenlijk niemand kunt verwachten. Ga daarheen, zie je daar die wagen, voeg u bij deze wagen. Ik zei, de sleutel tot het hele verhaal. En als je de sleutel niet goed hanteert, dan gaat de geschiedenis niet voor je open. Als je straks naar huis gaat, en je rommelt in je jaszak een sleutel, doet hem in de voordeur, wat is de verkeerde, dan gaat die echt niet open. Of je hebt een goede sleutel en je probeert hem om boven in de sleutelgat te stoppen, dan functioneert het niet. Die deur gaat niet open. Nou, zo is onze tekst de sleutel tot het openen van kende geschiedenis. Laten we dat nu eerst samen vaststellen. En de geest, de Pinkstergeest, zei tot Filippus: voeg u bij deze. Ik zei het al, Deze bekende geschiedenis staat in de handelingen der apostelen. En je kunt net zo goed vertalen de handelingen van de Heilige Geest. Dus we moeten niet doen alsof deze geschiedenis staat in het Lucas-evangelie. Maar dan ga je al fout. Dan preek je hem sec op zichzelf los van het verband. En het doorslaggevende verband is hier dat het staat in de context van Pinksteren. Van de Pinkstergeest. Afgesproken. Dat staat niet in Lucas. Ook niet in Matthäus. Niet in de evangelie. Het staat in handelingen. Dat is kennelijk de sleutel. De Pinkstergeest. En de geest. Zijn tot Filippus. Nou moet ik u niet op een verkeerd ding zetten. Want het gaat hier natuurlijk ook wel heel degelijk over de bekering van deze kameling. Maar ik vraag u, en kijk met mij mee en denk mee. Accent nu op de bekering van deze man. Of op het werk van de Heilige Geest. En dan kun je zeggen van allebei wel. Ja, er is van beide sprake, daar heb je gelijk in. Maar lees je goed, dan valt het accent niet op die bekering, maar het werk van de Pinkstergeest. Dat moet u vasthouden. Dat is de leidende draad. Natuurlijk, er worden heel veel woorden gewijd aan de bekering van deze moorman. Het hele verhaal eigenlijk. En maar twee keer wordt de geest ons. In het begin. Als de geest zegt Filippus. Daar moet je wezen. En op het eind. Als er staat. En de geest nam Filippus weg. Hoe dat nou ging. Dat is het geheim van Pinksteren. Twee keer wordt de geest genoemd. En vele, vele woorden nogmaals. Over de bekering van deze wonderlijke man. Dat wel. Maar doordat dit bekeringsverhaal is ingesloten door de geest aan het begin en sluit met de geest op het eind, gaat heel dit verhaal ten diepste over het werk van de uitgestorte Pinkstergeest. En nu over Filippus als het erover gaat en ook nog niet eens zozeer over deze kameling. We gaan lezen. We gaan goed lezen. Kijk, dat het over een bekering gaat, dat zal ook waar zijn. En in die zin, dan mogen we onszelf eraan toetsen. Maar weet u, de bekering is in de Bijbel nooit eenvormig. En nooit eentonig. Integendeel, bij de bekering gaat het in de Bijbel, Oude Testament, Nieuw Testament, over de veelkleurige wijsheid van God. Houd dat vast. Pluriform is het werk van de geest. En daarom is de kerk uniform. Maar dat terzijde. Dan valt de nadruk hierop. En dan valt accent weer daarop. Een bekering in de Bijbel. Dat ze allemaal waar zijn. Maar het is net als met een geslepen diamant. Die schittert aan alle kanten. Heeft schitterende vlakken. Facetten. Maar alleen dat vlak van een diamant schittert waar het licht op valt. Hou dat nou vast. Daarover gaat het nu vanavond. Op een bepaalde kant van de diamant die de bekering is, die op één bepaalde kant schijnt en dat vlak schittert vooral, komt schitterend naar voren. En ik hoop dat u daarin meegenomen wordt. Ik meen dat in deze bekering, van deze kameling, er één facet is wat overheerst. En dat is deze. Het vrij machtig werk van de Pinkstergeest. En dan realiseer ik me wel dat ik een beetje een archaïs woord gebruik. Een beetje ouderwets woord. Het vrij machtig werk van de geest. Misschien vereist dat toelichting.
Ja, dat gaat zo langs de hand als geslachten opgroeien.
Onder vrijmachtig verstond men vroeger dat de geest zich niet bindt aan dit of aan dat, aan bepaalde voorwaarden bij mensen, zoekt naar aanknopingspunten bij mensen en daar aanknoopt, maar hij gaat vrij zijn gang. Waar die wezen wil, daar komt hij. Dat is het vrijmachtig werk van de Heilige Geest. En ik meen dat dit facet in de bekering van deze man hier domineert. Als u dat vasthoudt, dan gaat zo Handelingen 8 op deze plaats voor u open.
Wie is deze kamerling? Nou, vertelt u het maar. U kent hem wel, toch?
Een heiden.
Oh ja, dat is waar. Een heiden.
Een hooggeplaatste Ethiopiër. Iemand uit de directe omgeving van Candace, de koningin der Moren. Hij is de bewaarder van de schatkist, zeg maar in onze taal, minister van Financiën. In haar kabinet. Een moorman, kamerling, kamerheer en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren die over al haar schat was. Hij beheerde financiën.
Nou, dan heb je een belangrijke post. Een sleutelpost. Misschien ook wel gelijk vicepremier. Je weet nooit hoe een visje vangt en hoe het visje eruit ziet. Een aanzienlijk man.
Jawel, maar een moorman.
Een zwarte. Nou ja, ja. In dit verband zegt dat nogal wat.
Een heiden. Iemand die als zodanig staat buiten het heil van Israëls God. Een heiden die op geen enkele wijze aanspraak maken kan op heil van Israëls God. Hij is op een of andere wijze, en dat kan ik u ook weer niet vertellen, in aanraking gekomen met het Jodendom. En het laat zich wel vermoeden hoe dat in zijn werk is gegaan. U moet weten dat Joden altijd zakenmensen zijn geweest. Vanaf het begin. En dat veel Joodse zakenlieden zich gevestigd hadden in Noord-Afrika. En net daaronder ligt Ethiopië. Dus het laat zich heel makkelijk eigenlijk natrekken hoe hij aan de kennis van het Jodendom gekomen is. Althans, hoe hij met Joden in aanraking gekomen is. Dat zal zo wel geweest moeten zijn. Ik denk dat dat een veilige constatering is. Maar dat is ook niet zo belangrijk. In ieder geval, als een ontwikkeld man, dat was hij natuurlijk. Je kunt veilig aannemen dat hij analfabeet was, als minister van Financiën. Als ontwikkeld man had hij een grote aantrekkingskracht gevoeld van het Jodendom. En hij was erg onder de bekoring daarvan gekomen. Het Jodendom was ook een interessante godsdienst voor veel heidenen. En hij heeft een lange reis ondernomen naar Jeruzalem om daar te aanbidden. Nu is dat al een punt waar het vaak fout gaat. Want ik zei al, er is geen gif meer dan donder. Het is ook niet een man die je gelijk herkent hoor. Hij gaat om te aanbidden in Jeruzalem. Nou kijk eens op, dat is niet niks. Ja, maar dat moet u niet zo sterk laden. Je moet weten dat heidenen aanbaden heel veel goden. En hoe meer ontwikkeld je was, hoe meer goden je eigenlijk erop nahield. want dat behoorde bij je intellectuele bagage. En bovendien kwam je interessant over. Als je heel veel kennis had van de religies in de wereld. Je was een soort wereldwijze die wist wat er te koop was. Hij gaat om te aanbieden, toch? Jawel. Maar denkt u maar aan Athene, waar men ook een onbekende god had. Naast de vele andere goden, om die te aanbieden, de onbekende god. Laat er alsjeblieft geen één vergeten. De hele zaak bij elkaar. Dus, deze Ethiopiër, ontwikkeld als hij is, met interesse voor het jodendom, gaat eigenlijk naar Jeruzalem om daar de zaken dus nader te onderzoeken eventueel. Dat hij ook wel die onbekende god gaat aanbidden, natuurlijk wel, waarom niet? Ja. Wat we niet doen, dat is het aanbidden sterk laden. Dat gaan we niet laden met een geestelijke behoefte om God te leren kennen. Want dan zit je er al naast. Wat we wel doen, dat is die sleutel goed hanteren. Weet u wel? En de geest zei tot Filippus, voeg u bij deze wagen. Wat we dus wel veilig mogen constateren is hier de leiding van de Heilige Geest. Die deze Ethiopiër in Jeruzalem gaat brengen. En in aanraking gaat brengen met het woord van God. De rol van Jesaja. Nou, ik denk dat dat een veilige constatering is. De leiding van de Pinkstergeest. Maar dat deze man onrustig gemaakt is over zijn zonden. Ja, het kan wel. Maar het staat er niet. En daar preek het ook niet. Dat deze man zo heel graag een nieuw hart wil hebben. Kan best wezen. Dat hij zoveel gehoord heeft. Maar het staat er niet. En ik preek het ook niet. Deze heiden zal tot God bekeerd worden. Maar de wezenlijke vraag is, wie nam hiertoe het initiatief? Hij zelf? Nee. Algemeen geïnteresseerd. Meer niet. Wie nam het initiatief tot de bekering van deze moorman? De evangelist Filippus? Nee, want die was best leuk in Samaria gebleven. Als de geest niet gezegd had, gaat hij weg. En ik zal je naar leiden. Wie neemt het initiatief tot de bekering van deze heiden? Ja, u zegt het goed. De Pinkstergeest. De Heilige Geest. Daar gaat het om. Kijk gemeente, wij hebben in de prediking de evangelisatie en het getuigenis niet leidelijk af te wachten. Vergelijken. En dat vinden we zo vreselijk, hè, leidelijkheid. Oh, dat is zo erg leidelijkheid. Maar ik heb diezelfde mensen nooit voor de klaar voor activisme. Merkwaardig is dat. En ze hebben nooit doorgehad dat leidelijkheid en activisme elkaars tegenbeeld zijn. Zeg maar broertje en zusje. Op een tweeloer. Maar gelijk hebt u. Je mag niet leidelijk afwachten. Prediking, getuigen, evangelisatie. Als we bedenken dat onze activiteiten, initiatieven, niks uithalen. Als ze niet opkomen de Heilige Geest. Uit de Pinkstergeest. Die ten diepste het initiatief neemt tot bekering van een zondaar. Veilig gesteld. Heilig gesteld. En de geest zei tot Filippus. Ga toe en voeg u bij deze weg. Ja, of er meer wagens daar gereden hebben, dat weet ik niet en dat staat er ook weer niet. Maar het woordje deze staat wel nadrukkelijk in het Grieks. voeg u bij deze waar. Dat leed geen misverstand. En dan gaat de uitlegger van het woord van God, in de kracht van de Pinkstergeest, zich voegen bij deze waar en bij deze heiden. En dan gaat deze heiden het woord van God lezen onder de verlichting van de Heilige Geest. En dan gaat deze heiden een christen worden, omdat de Geest zich bij het woord voegt. Nou, enkele grote lijnen vanwege die sleutel. In de bekering, gemeente, van een zondaar tot God, is er altijd dat vrij machtig werk van de Geest. Ik zei, aan de bekering zijn vele facetten. Maar een van de facetten die nooit zal ontbreken is deze. Dat het vrijmachtig werk van de Geest aanwijsbaar zal zijn en herkenbaar zal zijn. Neem iemand die midden in de wereld woont, leeft, krijgt een Bijbel in handen, leest wat, en dan komt de Geest en zegt: ga toe, voeg u bij deze waar. En het gebeurt. De kapper vroeg laatst wat voor werk ik deed. Zo'n predikant, weet je wat dat is? Iemand met tatoeages op zijn arm en zo. Oh ja, ja. Ja, ik heb toch een oude Bijbel op zolder van mijn oma. Kijk wel eens in. Hoe vind jij dat? Beetje moeilijk hoor. Beetje moeilijk. Hij snapt er echt niks van. Daar is een Filippus nodig. Daar is de Geest nodig om nu uit te leggen. Nou dominee, ga je gang. Terwijl je wilde haren verliest. Maar het lag aan God over. Maar zo werkt dat kennelijk. Ik kan het van de andere kant benamen. Je leven lang zit je onder het woord van God. Je hebt het al zo vaak gehoord. En je denkt dat je het verstaat. Je denkt dat je het verstaat. Net als de Joden. Die denken dat ze het verstaan. Waar het om gaat. En ondertussen komt daar een passant, genaamd Stefanus, en die zegt: zijn jullie niet goed? Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest. Nou, dan moet je denken dat je het weet. En dat je weet waar het om gaat. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dank u wel dat u dat zegt. Wat zijn we blij dat u dat zegt. Nee, er worden stenen gepakt. De man wordt doodgegooid. Ja, je moet maar denken dat je het weet waar het over gaat in de Bijbel. En dan moet iemand zeggen, jij bent er staat altijd de Heilige Geest. Als u mensen boos wilt zien worden, moet u de kerk wezen. Dan kunnen ze zo boos worden. Christus verworpen. En ook zijn dienaar. En er is iemand aan wie je voorbij kijkt, die je helemaal niet opvalt. En de Geest zegt: voeg u bij deze waar. En het gebeurt. Zomaar. Je kijkt ervan op. Als je mee in aanraking komt. Hoe bestaat het, zeg? Hoe is mogelijk? Gemeente, hoeveel reizen er met de Bijbel op weg naar de eeuwigheid. En ik gebruik nu expres ook bekende woorden die velen van u al zo vaak hebben gehoord, vooral vroeger. Hoeveel van ons reizen met de Bijbel op weg naar de nimmer eindigende eeuwigheid zonder zalig te worden. Er is iemand die zomaar stil zijn weg gaat. En de geest zegt, ga toe. En voegen we bij deze waar. Dat hadden we nooit gedacht. En ook helemaal niet verwacht. Nee, maar Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Per slot van rekening, gemeente, wordt een zondaar zalig. En dat zijn hele diepzinnige woorden. Per slot van rekening wordt een zondaar zalig uit vrije genade. Door het vrije werk van woord en geest. Verstaat u dat hier van binnen? Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk ontfer. En gij hebt ellendig in dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfer. Lieve gemeente, gaan deze woorden Jans voorbij. Want nu spant het hoor, hier gaat het om. Een zondaar wordt zalig uit vrije genade, uit vrije goedheid van God. De zaligheid van Gods kerk is het werk van de Vader die verkiest, en van de Zoon die verlost, en van de Heilige Geest die wederbaart, gevend verlicht over het verstand. De zaligheid van Gods kerk is het werk van de drie enige God. Ja, maar is dat niet de schuld van de geest als het niet zalig wordt? Nee, want geest en woord moet u wel onderscheiden, maar nooit scheiden. De geest is aan het woord verbonden in het verbonden genade. De vraag is maar, gemeente, of wij het woord lezen vanuit werkverbond of vanuit genadeverbond. Of het woord lezen van beneden af en maar werken en maar studeren en maar discussiëren. Dan wel of wij het woord lezen van bovenaf, van God vandaan. Vanuit de genade. Een heel wezenlijk verschil. Ondertussen, de geest werkt niet lukraak. Het is maar geen toeval, een voltreffer. Nee, hij houdt zich aan het woord. Toch. Jawel. De Pinkstergeest vervult het woord. Vervult Gods beloften. Dan mag u veilig op gaan. De Pinkstergeest vervult hier met name het woord uit Psalm 68, vers 32. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Ziet u wat? Morenland. De Geest vervult het woord. De Oud-testamentische beloften. Bovendien, deze kamerheer was een eunuch, een gesnedene, een ontmande. Dat waren alle mannen in de nabijheid van de koningin van Candace. Zeg maar een onvruchtbaar. Hier gaat de geest het oud-testamentische woord vervullen. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Ziet u? Hoe de geest niet toevallig werkt, maar zich paart aan het woord van God. Herbergen. Deze kamerling was een heiden. Een vreemdeling. Een buitenstaander. Een onvruchtbare. Een vreemdeling van de verbonden der belofte. Jawel. In Jeruzalem heeft hij de voorhof niet mogen betreden. Dat mocht niet. Hij moest van verre blijven staan. Wel zijn interesse. De vraag is, gemeente, en die vraag raakt heel ernstig in ons midden. De vraag is of wij na Pinksteren onszelf al zodanig hebben leren kennen. Als een heiden, een vreemdeling, een buitenstaander, een onvruchtbare. Ja, maar, ja, dat gaat dan mis. Het ongeluk van de Joden was dat ze het hadden en dat ze het wisten en dat ze dachten er van huis uit bij te behoren. Wij zijn Abrahams zaad. Ja. En zo was er geen plaats voor de genade. En zo was er geen plaats voor de Messias. En zo was er geen plaats voor Jezus. We hebben het woord van God. Dat zal waar zijn. Groot voorrecht. Jawel. Maar van nature staan wij buiten de zaligheid. Laat dat eens even wegen. Dat zou die moorman direct hebben toegegeven. Staat u er buiten? Ja, natuurlijk, zou hij gezegd hebben. Ik ben een heiden. Ik ben een vreemdeling. Natuurlijk sta ik er buiten. Lieve gemeente, mag ik vragen. En ik kom bij u zitten hoor. Waar zijn de mensen onder ons die er buiten staan? Waar zijn de mensen onder ons die van verre staan? Nog wat meer aanscherpen? Waar zijn in onze keurige gemeente de goddelozen? Waar zijn in deze keurige, vriendelijke gemeente de vijanden van God? Als u het woord van God leest of hoort, en u wordt gevraagd, verstaat ook hetgeen geleest? Wie antwoordt er dan? Hoe zou ik toch kunnen? Zo ben niet iemand onderricht. Versta je ook wat je leest? Ja, we hebben het samen gehad vorige week en het begint me al wel een beetje te begrijpen, ja. Nee, dat bedoel ik niet. Verstaat u wat u leest als het gaat over Christus? Het was deze moorman. Hij leest over Jezus. Het Oude Testament. Verstaat het niet? Verstaat u wat u leest als u uw Bijbel leest of de preken hoort? Verstaat u dat? En wie is het dan? Hoe zou ik het verstaan? Het borgwerk van Christus. Hoe zou ik dat nou verstaan? Want dit is niet toereikend als niet iemand mij onderricht. Ik bid u. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Daar heb je de onwetendheid. In afhankelijkheid. Nogmaals, gemeente. Het is een aangelegen zaak, hoor. Wie is er met het woord van God onder ons? Hij zit naast u, een buitenstaander geworden. Een heiden van nature. Iemand die nergens recht op heeft. Ja, dan moet je eerlijk wezen. Dan moet je niet zeggen van de sluit is weer moeilijk vanavond. Want dan schouwt het moeilijk hebben u. Dat je niet wil wezen die je bent van nature. Eigenlijk is dit de vraag van Luther. Hoe vind ik een genade God? O God, hoe word ik bekeerd? Ik sta overal buiten. Van nature. Ja, hij is bekeerd, maar hij heeft u geen last van. Snap je? En de geest zei tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze ware. De geest knoopt kennelijk aan bij goddelozen van nature, heidenen, buitenstaanders, vreemdelingen. Dat is heel de teneur van de boodschap van Paulus trouwens. Waar de geest is uitgestort om Gods beloften te vervullen. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Hoe je bekeerd moet worden. Zul je er wel eens mee? Zeg het maar zo gauw dat u dat bent. Wat zit u ermee? Hoe je Christus moet leren kennen. Hoe zou ik het weten? Als dit iemand mij onderricht. Komt u mee? Het is leven na Pinkster hoor. Als u het herkent, dan zeg ik, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. De geest zal het doen. Daar heeft de geest zich verbonden in het verbond van de genade. En moet zich aan het woord, het vlees geworden woord aan Christus. Ga toe. En voeg u bij deze ware. En Filippus verkondigde hem Jezus. Aan wie? Aan deze moorman? Aan deze buitenstaander? Aan deze heiden? Onvruchtbaar. En dat is nu het eigenlijke werk van de Pinkstergeest. En het liefste werk van de Pinkstergeest. Jezus bekendmaken. Aan heidenen. Mensen die overal buiten staan. Van verre staande. Onvruchtbare. Jezus bekendmaken. Dat is zijn liefste werk. Zijn eigenlijke werk. Zijn wezenlijke werk. Jezus bekendmaken. Aan goddelozen. Aan vreemdelingen van de verbonden der belofte. Jezus bekendmaken. Aan vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Woord en geest. Wel onderscheiden. Maar nooit te scheiden. Afhankelijk van de geest. Dat geeft een aanhankelijk leven aan het woord. Dat hoort samen hoor. Afhankelijk van de geest. Maakt aanhankelijk aan het woord. En aanhankelijk aan het woord. Maakt afhankelijk van de geest. En van nature sta ik er altijd weer opnieuw buiten. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is een hele diepe, trekkend geestelijk leven. En een hele harde les om te leren. En een vernederende, verootmoedige les om te leren. Ik weet.
Ik weet.
Wat weet je dan? Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat wij buiten staan. En zo maakt de geest opnieuw plaats voor Christus. Als ik met al het voorgaande er weer buiten sta. En het opnieuw eigenlijk moet horen. Waar het om gaat. Ga toe. En voeg u bij deze wagen. Deze wagen. Dan moet je wezen. Want die man die is niks. En die heeft niks. En die kan niks. Ga toe. Voeg u bij deze wagen. Wij zelfs, en anders denken we het wel, voor die, nou, er is geen doel meer om. Die is zo diep gezonken, zo diep verloren. Nou, dat kan ik niet meer. Lieve gemeente, daar komt nou de Pinkstergeest. Ga toe. Voeg u bij deze wagen. Daar heb je het. Zo, op die wagen zit dan maar weer een heiden in zichzelf. Dat is een harde les om te leren. Maar het is onontbeerlijk. Als je God hebt mag leren kennen. En hij zijn heil mag ontvangen. Dat is een heel ontnuchterende les, die maar zeer weinigen leren, om er steeds opnieuw buiten te staan. Vreemdeling, een heiden, die alleen moet leven van genade, dat spelt de geest. Voeg u bij deze wagen. En hij verkondigt Jezus. Kijk, daar valt regen op een onvruchtbaar land. En daar kun je zegen verwachten. We willen graag wat lezen. Iemand die zijn best doet. Of iemand die het zo goed weet. De les van Pinksteren is steeds opnieuw er buiten gezet. Eén keer en steeds weer. Een goddeloos in jezelf. En de geest van God gaat Jezus uitleggen. Die gestorven is voor zondaren. Voor zondaren. Ik denk wel eens, het is bijna onbegonnen werk om vandaag de dag het woordje zondaar in de kerk te spellen. We maken er wat van. Rechtzinnig. Geef me de bonden. Enzovoort enzovoort. Maar zondaar, zondaar voor God. Verstaat u wat u leest? Hoe zou ik het kunnen? Tenzij iemand mij onderricht. Daar heb je de afhankelijkheid van de geest. Moreland zal zich haasten. Zijn handen naar God uit te strekken. Prachtig. En dan zie ik het gebeuren. Allemaal zwarte handen. Weet u wel, die koolzwarte handen. Zo zwart. In zwart. Moreland zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Zie je het gebeuren. Allemaal zwarte handen. Die zich uitstrekken. En dat is van Christus. En over al die zwarte handen. Zie ik de uitgebreide handen van de Heere Jezus. De Wat wordt een ontmoeting? Een omhelzing. Daardoor heeft de geest zich nou verbonden in het woord. Gij hebt ellendigen, dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En daarom reizen ze hun weg met blijdschap. Op de wagen van het woord, door de geest. Als je nog met vakantie gaat, een goede reis. En een behouden aankomst.